Jum Sabi, that no no there, ye Arki Radio de Leon.
Ontdek Zwitserland tijdens het paasweekend. Ga met ons mee op een comfortabele driedaagse busreis van 29 tot 31 maart. Een bezoek aan het FIFA Museum, uiteraard voor de voetballiefhebbers. Een citytour in Zurich, dat is de hoofdstad van de financiële wereld. Verkenning van de adembenemende Rijnwaterval, de grootste waterval in Europa. De prijs is vanaf €365 per persoon op basis van een driepersoonskamer. Boek vandaag nog Citra te bereiken op 06 41 61 29 03. Wilfred 06 87 64 29 90. Bekijk ons op Facebook, Nationaal Suriname Voetbal Museum.
Aanmelding uiterlijk tot en met 31 januari 2024. En u maakt kans een unieke FIFA WK trofee te winnen.
Angri, ik keer me. Heb je vandaag geen zin om te koken, maar wel trek in lekker eten? Woon je, werk je in Almere, Lelystad of Amsterdam? En je bent onderweg van je werk bijvoorbeeld naar huis? Bel om lekker eten te bestellen bij Iris Kitchen in Almere. Bij Iris kun je terecht voor rijstgerechten zoals moxa lazy met vis, rijst met antroas sopropos, boulanger, zoet zure vis met sopropos, bruine nasi, belegde broodjes met tri, currykip, rode kip en natuurlijk de lekkere drankjes, cola, sranan dringere, ja, swawatra, gember, dauwet, pineapple, marcousa en nog veel meer. U kunt het zelf afhalen bij Iris Kitchen. Adres in Almere, de striptekenaar 34M. Telefoon 036 785 1873. Kan ook thuisbezorgd worden hoor, via thuisbezorg.nl. Nospang, ino aanbori, maar iwanya sweetie, bel Iris. Bel Iris Kitchen. Smakelijk eten.
The Soul Jazz Lounge is back. And 10 februari, it's all about Louis Armstrong and Ella Fitzgerald. Samen met het Ernesto Montenegro Quintet, all the way from Gran Canaria, zullen wij jullie een Night to Remember bezorgen. Wil je erbij zijn? Koop dan jouw tickets op de website van het Bijlmerparktheater. www.bijlmerparktheater.nl. En check us out op al onze socials. It's the Soul Jazz Lounge.
Goed nieuws, speciaal voor diabetes. Dankzij de alternatieve behandelmethode tot 40% minder insuline nodig, vooral bij diabetes. De sopropocapsule, de bekende insulineachtige plant, in een capsulevorm. Deze sopropocapsule wordt gebruikt bij onder andere verhoogde bloedsuikerspiegelgehalte, cholesterol, bloeddruk en overgewicht. De sopropocapsule werkt bloedzuiverend en tegen gewrichtstoornissen. De voordelen van deze sopropocapsule zijn rijk aan vitamine, energie en het verhoogde weerstand tegen oogziektes, wat heel veel voorkomt bij diabetes. De sopropocapsule is gedoseerd en klaar voor gebruik. Het is vrij van chemische en kleurstoffen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sarita Debi Dewari. Telefoonnummer 061 543 0703. 061 543 0703.
Leon, de Power Station in Amsterdam.
Right now, I'm feeling like a lion.
Na dapper strati, avoyo, bij Moesop Sana Millie's Winkry. Dapper je kan vinden alles aan saya van Odo. De volgende producten kunt u bij Millie's kopen: Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden, accolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na cassavebrood, groenten uit Afrika en Suriname, verse zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taier, we karen kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, uit Afrika, bloeddrukverlagende kruiden, zoals white hibiscus, na red hibiscus, Tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk en ook diverse vissoorten zoals bacalhau en nog veel meer. Kom gewoon even langs Sakona Melis Winkri Tapuna Boyo, Melis Tropical voor African, Asian en Caribische producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176 of 065-091-2943. Melis Tropical.
Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
Zondag 18 februari 2024 vindt in Vereniging Ons Suriname aan de Zeeburgerdijk nummer 19 tot 21 de algemene ledenvergadering plaats voor de verkiezing van een nieuw bestuur van Bijeen Amsterdam van 1 uur tot 6 uur. Alle leden van Bijeen Amsterdam worden opgeroepen om te komen meedenken, meestemmen en meebeslissen. Je bent lid? Oké, dan zien we je daar. Zondag 18 februari, locatie Vereniging Ons Suriname aan de Zeeburgerdijk, nummer 19 tot 21. We gaan zo meteen praten met de heer Dennis Meijna. Het eerste gedeelte ging over Suriname. Hij is hier studiogast en vandaag, nu gaan we praten met hem over Patata Condre, Nederland, zijn ervaring, mooie dingen en minder leuke dingen. Maar we gaan even naar Juan Luis Guerra.
Dile a la mañana que se acerca mi sueño. Que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo. Y crucé por Rusia con escala en Cuboca. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka.
Tu bachata en Fukuoka.
Y un atardecer pintó de canvas el cielo. Caminé la playa de Momochi, mi anhelo. Se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó arigato gozaimasu. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka.
Pa bailar contigo.
Pa bailar.
Que me alegra la nota.
Quiero
cantar.
pocas ganas y una palomita se posó en mi ventana. Konnichiwa, Ohio, gozaimasu.
Bailar contigo, dansen met jou. Heb ik het goed gezegd, Dennis Meina? Bailar contigo, dansen met jou? Volgens mij wel. Oh, wacht eens even, je microfoon natuurlijk. Ja, heb ik het goed gezegd? Bailar contigo, ik wil dansen met jou.
Laatste deel wel, maar eerste deel...
Bailar is dansen.
Oké.
Oké, oké, oké. Juan Luis Guerra. Oké, oké, oké. En we praten ook in dit uur met Dennis Meina. Dennis, ik heb jou al geïntroduceerd in het eerste uur, maar voor de luisteraars die net hebben ingeschakeld, even in het kort, wie is Dennis Meina?
Dennis Meina, geboren en getogen in Paramaribo, SU. Sinds een aantal jaar hier in Nederland. Geweldig jeugd gehad in Suriname. En ik probeer dat ook voort te zetten in Tata.
Ik kan u wel vertellen hoor, beste mensen. Deze man is aan het eerste juru. Dennis ben zwee minder dan Kaiman. Aan om niet dat je. Oké, oké. Dennis, je bent naar Nederland gekomen. Het was natuurlijk voor jou een cultuurshock. Sowieso qua weer, maar ook qua infrastructuur. Je komt uit Suriname, niet één snelweg. En de Ikondjase, de Yeshiwalos snelweg, autoweg, provinciale weg. Hoe heb jij die cultuurshock ervaren?
Ja, misschien toch minder. Omdat ik, voordat ik hierin kwam, was ik al naar Amerika geweest. In San Francisco in Californië. En daar is vele malen groter, bleek achteraf hoor. Daar is vele malen groter dan Nederland. Dus toen ik in Nederland aankwam. Ik weet nog de rit vanaf Schiphol. Zo naar waar ik naartoe ging. Had ik juist zoiets van, ik zie alleen maar weilanden. Waar zijn al die huizen? Of komen we nog een keer bij huis of zo?
Oké.
Dus dat was eigenlijk dat ik dacht, ben ik in het dorp terechtgekomen in plaats van wolkenkrabbers die ik als eerste gezien had.
Oké, dus je zag niet meteen, maar dat is altijd in de buurt van een vliegveld.
Ja, ja, ja.
Maar goed, dat is wat jou is opgevallen.
Ja.
Oké, ik zal niet vertellen wat mij is opgevallen, want ik heb het altijd met mensen hierover. Nederland was 400 jaar de baas over Suriname en niet één snelweg hebben ze aangelegd. Ja. Terwijl Tekonja, A1, A6, A9, A4. Hey.
Alles is perfect.
Ja, perfect geregeld.
Ja.
Oké. Daar hebben we het de andere keer over. We gaan door. Het gaat over je cultuurshock. Ik wil met je praten over jouw ervaringen in Nederland, vooral op de werkvloer. Want je hebt gewerkt bij de politie. Wat praktische tips voor de luisteraars aan het begin hiervan?
Tips, je bedoelt omgaan met de politie of wat dan ook. Ja,
Misschien komen we straks daarop. Maar je hebt bijvoorbeeld gewerkt in Suriname bij de politie.
Ja.
En je werkt niet meer bij de politie hier in Nederland.
Ja, toch wel bij de academie.
Je werkt nog steeds
als gast.
Als gast, docent.
Ja.
Oké, maar je bent dus niet meer in het praktische gedeelte.
Nee, het operationeel gedeelte, daar doe ik niet aan mee. Nee, dat doe ik niet. Nee.
Kun je de luisteraars meenemen in jouw verhaal als het gaat om jouw werkzaamheden die je hebt gehad als operationele politieagent? Want er is nogal wat in het nieuws verschenen, maar we praten nu met jou over jouw ervaringen. En wat mij betreft kun je uitgebreid zeggen wat je wil.
Ja, inderdaad. Ik ben begin jaren 90, sowieso in de jaren 90 bij de Nederlandse politie gegaan. Dat was toen Dordrecht. Tegenwoordig heet dat Rotterdam, dus de eenheid Rotterdam. Maar dat was toen Zuid-Holland-Zuid, bij Dordrecht. En in feite, toen ik daar begon te werken, had ik wel zoiets van, dat schrok ik wel, moet ik zeggen, over de omgangsvormen intern. Omdat, je komt binnen, je zit aan de koffietafel met meerdere collega's. En de uitspraken die daar werden gedaan over mensen zoals ik, over racisme, dus over de K-woorden die voorbij vlogen. Dat ik om me heen keek en dacht, maar ik zit toch hier met collega politieagenten. Man, vrouw, leidinggevende, van alles zat erbij. Dus dat was voor mij een cultuurshock. Daar kreeg ik een shock in Nederland. Dat ik dacht van, hoe is dit mogelijk? Hoe kunnen wij?
Je bent politieagent. We zijn politieagent. Je bent tussen je collega's. Ja, ja. En men praat over jouw mensen.
Over ik noem het buitenlanders. Dus iedereen die niet weet, is het buitenlander.
Ja.
Over mensen zoals ik. Mensen die uitzien zoals ik. En dat was echt voor mij dat ik dacht van, ik moet hier weg. Ik wil vluchten. Dus dat was de shock voor mij in Nederland. Tot dat moment had ik dat niet. Omdat ik, ja, je komt binnen, je ziet dingen op het nieuws. Je hebt een paar kleine baantjes. Je doet van alles. Maar zo erg had ik het in feite niet meegemaakt. Met name, wat maakt het zo erg? Omdat ik bij de politie was. Ik was politieambtenaar. Althans, ik begon toen te werken. In feite, de reden dat ik tot vandaag, dat ik agent ben gebleven, lag aan, weet ik nog, aan mijn twee eerste begeleiders toen. Want de eerste periode van je opleiding, van je academieperiode, krijg je dan een begeleider. En als je bijna zo ver bent om af te ronden, krijg je een andere begeleider. En die twee begeleiders van mij, ik moet zeggen dat die twee mensen ervoor hebben gezorgd dat ik nog bij de politie ben gebleven. Omdat die wisten wat er gebeurde, die zagen ook wat er gebeurde. En die zagen ook wat er met mij gebeurde, wat het met mij deed. Dus die hadden zoiets van, joh, die vingen mij als het ware op. Alleen ik kwam in verzet. Want ik had zoiets van, ja, maar dit kan niet. En in feite vanaf dat moment had ik zoiets van, joh, hier, ik moet hier iets aan gaan doen. Hoe, dat weet ik niet. Maar dat was in feite vanaf dat ik binnenkwam, was direct mijn stelling. Hier moet ik iets aan gaan doen. Alleen ik ben natuurlijk niet naïef. Dus in je eentje wordt het heel lastig. En dus voor mij was het eerst uitvinden hoe of wat. Hoe de lijnen lopen als het ware. Wat de structuren waren. En dan wil ik wat eraan gaan doen. En in feite heb ik dat ook gaan doen. Heb ik dat ook gedaan, sorry. Ik moet zeggen, de beginjaren bij de politie waren best zwaar voor mij. Omdat, ja, je hebt bijna geen medestanders. Hè? Kijk wat de politie doet. Bij de politieacademie, je krijgt dan een licht in binnen. Ik noem maar iets, even 20 man. En daarvan zijn ongeveer, toen ik begon, er was ongeveer 2 niet-wit. En de rest alleen maar witte mensen. En wat doen ze? De eenheden, de korpsen toen, want dat was 25 korpsen toen. Die nemen de mensen in dienst. En die zorgen ervoor dat die twee, zeg maar twee donkere jongens of twee donkere vrouwen, nooit op één bureau samenkwamen. Dus je werd altijd uit elkaar gehaald. En ik heb dat achteraf gezegd ook. Het is een bewuste strategie van de politie. Want het moment dat je bij elkaar bent, heb je steun aan elkaar. Als er iets is, kan ik naar mijn collega toe stappen en zeggen, joh, hier zit ik mee. Wat zou jij doen? Of hoe kan ik dit doen? Hoe kan jij me helpen? Want het moment dat je alleen bent, ben je overgeleverd aan de rest. En dat was gewoon, ja, ik heb dat achteraf ook zo gedaan. Dat is gewoon beleid. Misschien niet op papier, maar zo werkt het dus wel. Ze halen je direct uit elkaar. Ik heb in mijn loopbaan nog nooit meegemaakt dat als er 3 of 4 of 5 donkere mensen binnen zitten, dus niet-witte mensen bij de politie binnenkwamen, dat die allemaal op één bureau werden geplaatst. Al die andere mensen wel. Er waren 15 mensen, 5 gingen naar bureau die, 60 gingen naar. Dus ze waren altijd in een groep en jij dus altijd alleen. Dus alles wat je deed was tegen de rest. En daar kwam je heel snel achter. Het moment, en dat heb ik ook gezien, het moment dat je, ik zag bijvoorbeeld dat donkere collega's die voor mij in dienst waren, het lef toonden en, nou, tijdens zo'n koffiemoment zeiden van, joh, ik ben hier niet van gediend. Het feit dat jij hier zit te roepen over K-buitenlanders, dat kan niet. En ik voel me aangesproken, noem maar op. En dat was de eerste reactie om je soort van gerust te stellen. Ja, maar we bedoelen jou toch niet?
Ja, ja.
Jij bent één van ons.
De bekende.
We hebben het niet over jou. Dus waarom reageer je zo fel? Dus in feite, het moment dat je iets van wilde zeggen, kreeg jij alle collega's tegen je. Nou, dat zag ik. Dus dat was voor mij ook een moment dat ik dacht van, oké, ik ga iets doen, maar misschien niet op deze manier. Maar dat was best zwaar, zeg maar, in het begin.
En wat heb je toen gedaan? Want ik heb in de loop der jaren heb ik politieagenten gesproken van Afro-afkomst, zeg maar andere etnische afkomst. En die waren op een gegeven moment gebundeld. Ja. Want wat heb jij concreet gedaan?
Waar ik toen zat, ik zat toen in Hoekse Waard. Ik weet niet of jij weet waar het is, dat is bij Rotterdam. Dat is een eiland bij Rotterdam. Dus om te bundelen, dat was niet mogelijk, omdat ik de enige Creoolse agent was.
Afro.
Afro-agent. Heel goed. Ja. Ik was de enige. Dus wat ik wel heb gedaan is, ik heb de bureauleiding toen heette het nog niet, geen teamchef, de bureauleiding kennis gegeven wat ik allemaal zag. Ik heb toen een mail gestuurd van dit is wat ik zie. En in feite heb ik het wel zo gelaten van, joh, dit speelt er, dus jullie moeten wat eraan gaan doen. Ik heb toen een gesprek gehad, want zo werkt het bij de politie. Kijk, het moment dat je wantoestaande benoemt,
ja,
dan zegt de leidinggevende tegen je, nou, loop even mee, we gaan zitten. En dan voeren ze een serieus gesprek met je. Van nee, het is, je mag weten, ik ben heel geschrokken van wat ik nu allemaal hoor. Maar één ding, ik ben hartstikke blij met wat je zegt. En ik ga er wat aan doen. Jij hoort nog van mij. Want dit accepteer ik niet. Dus ze slaan bijna met hun vuist op tafel. Van ik accepteer, zodat jij het gevoel krijgt. Achteraf weet ik dat. Ze spelen toneel. Zodat jij het gevoel krijgt van, wauw, ik word serieus genomen.
Dit is herkenbaar, hoor.
Er wordt iets met mijn klachten gedaan. Nou, vier weken later, misschien 2 maanden later, hoor je niks. Je stapt naar je leidinggevende. Yo, ik had je mail gestuurd. We hadden een gesprek gehad. En je zou mij een terugkoppeling geven wat er allemaal gebeurt. Wat je zou gaan doen. En op dat moment dan wordt dan duidelijk van dat ze niet zoveel aan gaan doen. Want dan is het van, ja, maar goed, één ding, Dennis. Rustig aan, jij bent niet de enige collega hier. Ik heb meerdere mensen waar ik aandacht aan moet geven. Dus rustig aan, ik ben bezig ermee, jij hoort nog ervan. Op dat moment weet je van, je gaat niet over een week weer. Want in feite heb je op je donder gehad, terwijl je iets ter sprake heb gebracht wat belangrijk zou moeten zijn voor de leiding om wat aan te gaan doen. Weken later, je hebt zoiets van, nou, dit trek ik niet meer, ik ga toch weer wat van doen. En vanaf dat moment is het van, oké, nu is het afgelopen. Ik heb je gezegd, ik ben ermee bezig, laat dat aan mij over. En in feite word je zo afgescheept.
Ja, je wordt dus absoluut niet serieus genomen.
Nou ja, absoluut niet. Nee.
En even kijken, want eigenlijk is ook in de pers een tijd geleden een rapport verschenen over de Rotterdamse politie. Ik heb ook ervaring hoor vanuit de vakbeweging, maar dat doet niet ter zake. Jij bent nu onze gast. Beste luisteraars, ik praat dus hier met de heer Dennis Meyna. Die was dus politieagent in Suriname en ook hier operationeel politieagent in Nederland. Hij is nu gastdocent. Maar hij vertelt zijn ervaringen. Je hebt dus aangegeven hoe de leiding hiermee is omgegaan. Zijn er maatregelen genomen door... Want kijk, jij hebt je beklag gedaan. Maar de pers heeft ook een rapport in handen gekregen. Als gevolg van een onderzoek wat er is geweest binnen het politiekorps van Rotterdam. Waar duidelijk is aangegeven institutionele discriminatie en racisme. Hoe hebben zij dat opgepakt? Of is het überhaupt wel opgepakt?
Nou ja, kijk, dat onderzoek waar je naar verwijst, ik denk, je bedoelt over de appgroep in Rotterdam?
Van die... Nou, het onderzoek gaf aan dat er veel racisme is, ja, binnen het korps. Ja. Dus tegenover mensen van etnische afkomst. Ja.
Dan is het de zoveelste melding geweest, of zoveelste rapport moet ik zeggen. Want je moet nagaan, ik weet niet of je hem kent, Sinan Sankaya. Dat is een antropoloog, die kwam bij de Nederlandse politie in dienst. En die heeft daarna een rapport geschreven, dat verscheen in 2011, 2012, over veiliger buiten dan binnen. Of buiten veiliger dan binnen.
Ja.
En dat ging over etnisch profileren naar burgers toe en racisme intern bij de politie. Je hebt het over de zaak van Rotterdam. Daar weet ik van in het nieuws, omdat ik collega's in Rotterdam gesproken heb. Kijk, mijn persoonlijke ervaring is deze. Ik denk 2010, heb ik jouw eerste vraag was, wat hebben ze toen gedaan met mijn eerste rapport? Eerste melding, niets, klaar, niets. Ze hebben niks mee gedaan. Ik heb in 2010 ongeveer, denk ik, een melding gedaan, toen zat ik op een ander bureau in Den Haag, want ik zat toen in Den Haag. Ik heb toen een rapport geschreven over racisme intern op het bureau, op een van de bureaus, op bureau Delft. En dat was omdat agenten aan het etnisch profileren binnen. En dat werd zo benoemd tijdens briefing. Ik weet dat omdat ik zat in de ploegleiding en wij bereiden de briefings voor. Er werd toen tijdens briefing medewerkers opgedragen om donkere jongens op te zoeken. Gewoon tijdens de briefing.
Tijdens de briefing?
Tijdens de briefing werd dat zo benoemd.
Etnisch profileren.
Dat is ons doelgroep. Donkere jongens, die gaan wij opzoeken. En wij gaan de grenzen van de wet verkennen. We gaan die opzoeken. Ik heb daar toen wat van gezegd. Maar daar, ik had zoiets van, ja goed. Ik had intussen wel ervaring met hoe de leiding omging met racisme. Dus ik stapte nooit naar iemand van, joh, dit. Ik dacht van, ik zet het op papier. En intussen dacht ik, intussen had ik een leidinggevende functie, dus ik dacht van, ik ga nu dingen eisen. Dus ik heb toen geschreven van, dit speelt er op ons bureau. Wat gaan jullie eraan doen en binnen welk bestek? Want ik heb een onveilige werkplek en ik wil dat jullie daar wat aan doen. De reden dat ik dat schreef, ik zal even twee voorbeelden geven. Uit een reeks, maar ik zal het bij twee houden. De politie moet zich aan richtlijnen houden. Onder andere een daarvan is, het moment dat je iemand staande houdt op straat, mensen noemen het vaak aanhouden, maar het heet staande houding. Als iemand door rood licht rijdt en de politie stop je heet, dat, is dat officieel een staande houding. De politie mag bij een staande houding een burger maximaal 3 bekeuringen geven. Maximaal. Per gebeurtenis. Dus niet van, je krijgt nu 3 en je rijdt door en je begaat. Dan kunnen ze weer in theorie weer 3 uitschrijven. Maar per gebeurtenis mogen ze maximaal 3 bekeuringen uitschrijven. Maar die agent mag er ook zelf voor kiezen om maar 1 te schrijven. Want we hebben discretionaire bevoegdheid. Dat betekent dat je zelf mag bepalen wanneer, of je het belangrijk vindt om te schrijven, ja of niet. Okay. Wat is er gebeurd? Voorbeelden op mijn bureau. Dat 2 agenten een burger staande, een donkere jongen staande houdt. En die 2 agenten schrijven 6 bekeuringen uit. Dus ieder agent schrijft 3 bekeuringen, het maximaal uit. En dat was tegen de richtlijnen. Dat was en is nog steeds tegen de richtlijnen. Ik heb daar een melding van gemaakt. Ik heb daar geen melding van. Ik heb dat ook meegenomen in mijn rapport naar de leiding. Dat is een voorbeeld. Het tweede voorbeeld is tijdens een briefingsmoment. Het bleek dus dat een verdachte was aangehouden, een witte man. En die was aangehouden op verdenking van poging, doodslag en brandstichting.
Een witte man?
Een witte man.
Oké. Okay.
En wat bleek? Tijdens de briefing werd dus behandeld van, nou, deze persoon is aangehouden, wat hij probeerde een woning in de fik te steken waar buitenlanders woonden. Op het moment dat dit werd behandeld tijdens de briefing, roept een van mijn collega's, gewoon heel luid, nou, deze man is onze held. Want hij lost voor ons het probleem op. Dus wow. Wat die collega bedoelde was, als dat was gelukt, als die brandstichting was gelukt, was die buurman, of met zijn gezin, of alleen sowieso, was omgekomen. Dus zodoende kreeg je dus minder buitenlanders. Dus op die manier, dat bedoelde hij met, die persoon is geen verdachte, hij is onze held, want hij lost voor ons het probleem.
Wauw.
En wat, nou, ik ben wel wat gewend bij de politie, moet ik zeggen. Maar wat mij verbaasde, was de reacties van mijn collega's en leidinggevende aan tafel. Bijna iedereen zat gewoon te lachen.
De leidinggevende inclusief.
Hieraliteit alom. Ja.
Geen correctie over totaal, een dergelijke uitspraak.
Totaal geen correctie. Gewoon en doorgaan met de briefing.
Wow.
Dus ik heb dat onder andere dit voorbeeld, maar ook andere voorbeelden heb ik zo benoemd. Heb ik op papier gezet en naar de leiding gestuurd. Dus om terug te komen op jouw vraag over Rotterdam. Nou, dat is Rotterdam. Maar als ik kijk naar mijn eigen voorbeelden, dan zie je dat iedere collega's die ik spreek, alle collega's die ik spreek over dit onderwerp, we kunnen een boek opentrekken.
Nou heb je het over de etnische, zeg maar de gekleurde politieagenten.
Ja, die ik spreek, ja. Ja. Want je benoemde net Afro-collega's. Ik was in Den Haag voorzitter van het netwerk.
Caribisch
voor
netwerk?
Agenten met de Caribisch achtergrond.
Oké. Okay. Ja,
van Den Haag. Want ieder eenheid heeft er een.
Oké. Okay.
Althans, de grootste eenheden hebben dat. Dus Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam.
Heeft dat wat opgeleverd de afgelopen periode? Het netwerk?
Nee, want je blijft tegen een organisatie. Je hebt hier te maken met een organisatie die die racisme, etnisch profileren, niet erkent. Kijk, etnisch profileren wordt sinds jaren erkend door de korpsleiding. Omdat ze niet anders konden, onder druk. Je weet, de korpschef heeft interviews aangegeven. Ja, er is sprake van een probleem, etnisch profileren. Het is een groot probleem, ik moet er wat aan doen. Maar dat is ook het enige wat ze doen. Dit benoemen. Maar racisme komt voor de rest in de hoofden van degene die het moeten oplossen, komt het niet voor. Dus het blijft een probleem. Dus je moet nagaan, de netwerken geven dingen aan. Het wordt dan zogenaamd serieus aangehoord. Maar dat is het ook.
Oké. Okay. Want in ons voorgesprek hebben we het met name ook gehad over jongeren. Onze jongeren die als het ware een doelwit zijn. Want als ik jou zo hoor praten, dat er al op bij de briefing wordt aangegeven, we gaan ons richten op de anders gekleurde Nederlanders, dan vraag ik me af hoe het zit met onze jongeren.
Ja. Kijk, met dat voorval, toen ik, want ik maakte melding van. Ik was tijdens de briefing en dat was de zoveelste briefing. Wat bij ieder aanvang van een dienst wordt er een briefing gehouden en na einde dienst een debriefing. Dus bij aanvang van mijn dienst hoorde ik dat. Dus ik dacht, wat, pardon? Dus ik heb na de briefing direct aangegeven, wie heeft dit opgesteld? En ze schrokken een beetje van mijn reactie. Ik wil weten wie dit opgesteld is. Dus toen kreeg ik te horen, ja, het is de bureauchef. Ik zeg, prima, dan ga ik naar de bureauchef. Dus ik heb er toen wat van gezegd. De bureauchef die zei, ja, nee, ik heb het niet zo bedoeld. Dus een hele, daar weet ik niet van. Dus
maar, die gaf maar het staat direct, zwart op wit.
Ja, maar dus hij gaat zoiets van, ja, de leidinggevende die tijdens de briefing riep van, ik doe dit in namens de bureauchef.
Okay.
Dat was de uitspraak. Dus de bureauchef zei, nee, ik weet van niks. Nee, dat moet je niet bij mij zijn. Ik zei, nou, ik moet wel bij jou zijn. En wat ga je eraan doen? Dus heeft hij toen een communiqué uitgestuurd richting iedere collega's van het bureau van, dit heeft zich voorgevallen. Dit gaat niet meer gebeuren. Een soort van gedragsregels. Hoe om te gaan met jongeren.
Met jongeren, ja, dus ja, hij noemt, ja, niet etnische, nou, jongeren.
Ja. Nee. Hoe om te gaan met alle jongeren. Met alle jongeren. Maar ja, het feit alleen dat hij op dat moment zich geroepen voelde om zo'n communiqué uit te geven, geeft aan hoe naïef we bezig zijn. Want, ja, want dat hoefde hij niet meer te doen. Volgens mij moest dat al lang bekend zijn bij iedereen. Maar het feit dat leidinggevenden zo'n boodschap doorgeven, was voor mij het bewijs dat gangbaar was op ons bureau. Alleen ik kwam daar toevallig achter. En doordat ik, ja, een beetje stampij hoefde, maar nou niet geen stampij, ik stapte letterlijk naar de bureauleiding. Ik zeg, bureauchef.
Oké, en hij was daar eigenlijk van geschrokken?
Dat zei hij. Ja. De vraag is of dat terecht was. Of
nou, zeg jij in dit gesprek, Dennis, van daar is een bepaald patroon binnen het korps als het gaat om het gedrag naar mensen met een etnische afkomst. Heb je wat tips voor de jongeren met name, of voor de mensen, voor onze mensen, hoe ze zich moeten opstellen als ze worden staande gehouden door de politie? Wat moeten ze sowieso niet doen en wat kunnen ze wel doen?
Nou ja, kijk, wat vaak gebeurt is, de politie die, in heel veel gevallen vraagt de politie lukraag om ID-kaart.
Identiteitsbewijs,
ja. De politie mag je dus alleen naar een ID-kaart vragen op het moment dat ze jou verdenken van iets. Of je hebt een overtreding begaan, of een strafbaar feit, of ze verdenken jou van iets.
Moeten ze dat zeggen?
Ja, de politie moet hun reden van hun staanhouding of aanhouding kenbaar maken aan degene die ze staande houden. Ja.
Okay.
Maar zonder verdacht zijn, het kan ook zijn dat de politie jongeren ziet die ergens hangen op straat. Jongeren moeten ervoor zorgen dat ze niet achter een bord gaan staan waar staat verboden toegang. Want dat is een strafbaar feit. Als je daar achter gaat staan, maak je schuldig aan een strafbaar feit. Ja. Dus dan mag de politie jou op dat moment wel vragen naar je idee wat ze gaan een bekeuring uitschrijven. Maar het moment dat je, zeg maar, met je vriend of twee vrienden op straat zou lopen, capuchon op, en je loopt gewoon rustig op straat, voor de rest niets aan de hand, en de politie denkt, ja, ik wil even weten wie je bent, Het moment dat de politie dat vraagt, vraag terug van waarom wil je mijn ID-kaart zien?
Vraag waarom?
Is de... waarom, wil je, waarom wat, is de reden dat, wat is de reden dat je mijn ID-kaart wil zien?
Ja, okay.
Waarvoor denk jij me van? Want volgens mij, ik doe niks, dus waarom wil je mijn ID-kaart zien? Is het uit nieuwsgierigheid? Want dat is iets wat heel vaak voorkomt, dat de politie uit nieuwsgierigheid ID-kaarten vraagt.
Oké.
Okay. Ja.
Maar dat dus er is mag... geen reden, maar gewoon nee. nieuwsgierigheid. Nee, mag de... En dan gericht op mensen met een kleur.
Ja, omdat dat... Kijk, er zijn rapporten zat. 15 december, jongsleden, kwam er staatsrapport, staatscommissie racisme uit... met een rapport over discriminatie in Nederland. Het zit in de hoofden. Het probleem bij de politie is dat, dat het in de hoofden zit... maar dat zij... dat zij niet zo zien. Voor de politie is in feite niets aan de hand.
Ze zien het normaal als hun werk.
Het moment dat je daarover begint, draaien ze de rollen om. Ja, we worden beschuldigd van discriminatie. Dus ze gaan in feite slachtoffers spelen. In plaats van ingaan op de problemen waar niet-witte jongeren mee dealen. Maar goed, om terug te komen op je vraag. Dus jongeren, hou ook rekening waar je je bevindt en wat je doet. Vraag altijd naar de redenen. En mijn tip aan de aan jongeren zou zijn... op het moment dat een politieman of politiemensen jou benadert... neem jouw telefoon en neem het op.
Het gesprek.
Want, ja, het gesprek. Wat je gaat krijgen is... de politie die gaat iets op proces op papier zetten... en die gaat aanvinden. Terwijl het misschien totaal anders was. Op het moment dat jij zegt van het is niet waar... zal men het woord van de politie aannemen. Op het moment dat je telefoon had... en alles had opgenomen, heb jij je bewijs. Dus neem de gesprek op. Zit niet alleen naar TikTok te kijken of naar Facebook. Is allemaal mooi, doe dat. Doe dat vooral, want dat bepaal je zelf. Maar gebruik jouw telefoon ook als jouw beschermheer, als jouw getuige. Want dat kan jou heel veel narigheid besparen, als je daar gebruik van maakt.
En dat mag opnemen van het gesprek. Moet je dat van tevoren melden?
Nee. Je hoeft dat in het geheel niet te melden. Sterker nog, je mag de politie filmen. Je mag
filmen?
Je mag de politie op de openbare weg filmen. Je mag iedereen op de openbare weg filmen. Man, vrouw. Het moment dat jij dat mag, hou rekening mee dat anderen jou ook mogen filmen. Dus dat is één. Maar jij mag dus alle agenten filmen. Wat de politie soms doet, ze kan naar je toe komen. Als je je camera niet nu wegzet, ga ik het in beslag nemen.
Mag dat?
Dat mag dus niet.
Oké.
Dat mag niet zomaar. Die agent moet een reden hebben.
En wat kan een reden zijn dat hij zegt ik neem het in beslag?
Dat zij denken dat je het gestolen hebt. Ik noem maar iets. Maar
dat is een makkelijk argument.
Maar precies. Ik kan dus geen argument verzinnen. Dus daarom moet je vragen wat is de reden. En bovendien, als die agent dat tegen jou zegt, vraag aan die agent wat het staat op camera, op beeld. Jij zegt nu tegen mij dat ik mijn camera mag wegdoen. Klopt dat? Check het bij je. Want het moment dat hij zegt ja, staat het ook op beeld. Je hebt het opgenomen. En dan kan je later via advocaat een zaak aanhangen maken tegen de politie. Want dat mag dus pertinent niet zomaar. Wat de politie doet, ze gaan bijna nooit tegen jou zeggen, of in de meeste gevallen gaat de politie nooit tegen jou zeggen, ik wil niet dat je filmt. Wat doet de politie? Ze gaan een andere truc gebruiken tegen jou. Ze gaan tegen jou zeggen, ik wil dat je nu weggaat, want ik voel me bedreigd. Je komt aan mijn veiligheid. Dat is wat gangbaar is binnen de politie. Omdat zij dus ook weten dat ze niet zomaar tegen jou mogen zeggen stop met filmen. Maar dan gooien ze het over een andere boeg. Ik wil dat je nu weggaat. Eén ding. Op het moment dat een politieambtenaar tegen jou zegt op de openbare, ik wil dat je nu naar achteren stapt, doe dat. Blijf niet als een soort hulk staan. Ja, nee, doe dat. Kijk, het moment dat je filmt, staat ook op beeld dat je naar achteren loopt.
Ja, oké. Okay.
Loop, stel je, wat meestal bij aanhouding. Ze zijn bezig met misschien iemand aan te houden, of je kennis, of gewoon een burger. En jij staat te filmen. De politie wil geen bewijs. En jij verzamelt bewijs. Dus ze gaan je wegsturen. Maar ze gaan het gooien op, ja, je komt te dicht bij mij, dus ik voel me bedreigd. Dus ik ga jou aanhouden.
Maar dan heb je dus nu over iemand die staat te filmen. Maar de persoon die staande is gehouden?
Ja, mag je ook filmen.
Oké.
Okay. Ja. Kijk, die agent kan tegen jou zeggen, ja, hou die camera niet in mijn gezicht. En dat moet je ook niet doen. Toch? Want dat kan een beetje irritant overkomen voor die agent. Maar als je gewoon filmt en bovendien, als je het opneemt, heb je ook alles op. Je hoeft het niet per se in het gezicht van die agent te houden. In je hand, of in je borstzak, of in een broekzak, neemt hij nog steeds alles op. Dus doe dat voor je eigen.
Ja.
Nou, nogmaals, het moment dat de politie jou wegstuurt, want dat wil ik even duidelijk maken, doe dat. Stap naar achteren en ga door met filmen. Stop nimmer met filmen. Want het moment dat je stopt, is er geen bewijs voor wat zij gaan doen. Want het moment dat zij of die persoon mishandelen, of ze houden hem onterecht aan en je hebt het niet gefilmd, is het hun woord tegen dat van jou. En je maat of je broer of je zus.
Want het komt ook voor, onze jongeren rijden soms mooie auto's.
Ja.
Ik weet nog, mijn oom, broer van mijn moeder, die woonde in Eindhoven. Die had een Jaguar.
Ja.
En hij hield er rekening mee onderweg van Eindhoven naar Zoetermeer. Ja. Hield hij er rekening mee dat hij 3 keer aangehouden zou worden op de snelweg.
Ja.
Hoe zit het met onze jongeren die bijvoorbeeld ook een mooie auto rijden en dat de politie ze steeds aanhoudt?
Het blijft een probleem. Ik ga je even een voorbeeld aangeven, dan ga je begrijpen hoe groot dit probleem is. In 2012 of 2013, denk ik, kwam er een uitgelekte rapport uit, interne mails binnen de politie, van de nationale politie. En in die mail stond dat, en dat weet ik zelf, en dat dus de inhoud klopte volledig, in die mails, ik denk honderden mails, gaven politie mensen elkaar instructies via het internet. Intranet is een interne mail binnen de politie. Alle politie zitten daarop.
Ja.
En als je iets tikt, dan staat jouw naam en dienstnummer. Dus het is herleidbaar naar wie dat gedaan heeft. En alle agenten, vrij en onbevreesd, schreef ze daarop: als jij iemand staande houdt, als jij een donkere gast staande houdt, moet je nooit vertellen dat jij wist dat hij donker was. Je moet zeggen dat je pas in de gaten kreeg dat hij donker was toen je bij hem of haar stond.
Vreselijk.
Dus de agent gaven elkaar instructies om te liegen intern op het net van de politie. Alles en iedereen, de korpschef van de hoogste tot de laagste in rang, kon dat lezen. Al die agenten zijn nog steeds in dienst.
Dus niet.
Dus wanneer jij het hebt.
Ja,
dus wanneer
ja,
okay. Jij het nu hebt over dat wij, dat donkere jongens worden opgejaagd of opgezocht. Wat denk je dan? Dat doen ze ja. En ze geven elkaar instructies.
Oké, maar de belangrijkste tip die je aangeeft aan onze jongeren is: let op wat je rechten zijn. Ja. Je mag een agent vragen wat de reden is dat je staande bent gehouden. Staande,
sterker nog, en die agent is verplicht jou te vertellen.
Oké.
En dat moet je altijd doen. Ik nodig bij deze alle jongeren uit. Op het moment dat je bent staande gehouden door de politie, vraag wat de reden is. Kijk, maar dat is geen probleem. Want de agent gaat zeggen: ja, ik wil een rijkentekenbewijscontrole.
En dan mag je dan vragen waarom?
Oké, dat mag. De politie heeft de bevoegdheid om ten alle tijde je naar je rij- of kentekenbewijs te vragen. Dus dat is wel een probleem in onze wet.
Ben je verplicht het uit handen te geven?
Jij bent. Oké, dat is een andere discussie. maar even dan, ik wil het even afmaken. Het moment dat de politie vraagt naar je rijbewijs, zonder dat je een overtreding hebt gehad, ben je nog steeds verplicht om jouw rijbewijs of kentekenbewijs af te geven. Of
af te laten.
Ja, okay, ja. Je bent scherp. Jouw vraag is: ben je verplicht het af te geven in de hand?
Ja, uit handen, okay. Ja.
Daar wil ik me nog niet op toespitsen, zeg maar, om daar een oordeel. In feite is het ter inzage afgeven. De politieagent kan dat anders interpreteren. Die kan zeggen: ja, nee, ik wil hem uitschrijven en ik wil het uitschrijven in de auto. En zo kan ik het niet uitschrijven. Dus die gaat op dat moment gaat die agent van alles verzinnen en bedenken en tegen jou roepen. En het moment dat je dat niet doet, wat gaat die agent tegen jou nu gebruiken? Jij weigert. Wat hij gaat doen is, hij of zij gaat vorderen. Je wil het niet afgeven, je gaat nu vorderen.
Okay.
En als je het niet afgeeft, ga ik je aanhouden wat je werkt tegen.
Okay.
Of ik schrijf een bekeuring uit dat je je rijbewijs niet bij je had. Of.
Maar intussen neem je het gesprek op.
Juist.
Dus je hebt je rijbewijs wel bij je.
Juist, dat is belangrijk. Juist. Dus voor het geval je gedoe krijgt, is het wel handig dat je het gesprek hebt opgenomen. Want dan kan je later altijd zeggen: nee, ik had het bij me. Ik gaf die agent zo. Ik liet die agent het zien, zodat hij alles kon opschrijven. Dus ik heb niet geweigerd. Die agent wil het per se het in zijn hand hebben.
En mag je weigeren?
Om het af te geven, is jouw vraag.
Ja.
Ik ben niet echt bekend met jurisprudentie over het per se in de hand afgeven. Dus dan moet ik even het antwoord schuldig blijven.
Oké.
Dus ik hou het even safe. Hè?
Ja. En nou,
zeg maar.
En nou de politie.
Ja.
Moet de politie zich legitimeren? Okay. En mag je het legitimatiebewijs van de politie ook in je handen krijgen om te zien?
Oké. Het moment dat de politie jou toestapt, iedere burger, is de politie verplicht om ongevraagd zich te legitimeren. Ze moeten zich eerst legitimeren voordat ze in feite iets anders hebben.
Maar soms doen ze zo en even laten zien en dan zetten ze
het
weer
weg. Je hebt het recht om te zeggen, wacht even. Stel, je denkt van ja, maar jij volgens mij ben je geen echt agent. Ik wil eerst zeker weten, want ik wil je naam lezen. Want ik wil dat la kunnen trekken of je echt agent was. Die agent is verplicht jou te laten zien dat met zijn naam. Zodat je de naam kan lezen. Oké, agent Dennis Wijnen. Oké. Dat is één burger. Dus die agent is onopvallend. Dus hij of zij is verplicht om het ongevraagd direct te tonen.
Ja.
Ik ben van de politie, dit en dit en dit. Oké. Eén uniform hoeven zij dat niet te doen. Maar luister wat ik zeg. Zij hoeven dat niet te doen. Maar op het moment dat een burger zegt, agent, jij staat hier keurig en mooi in een uniform, ik wil nu je legitimatie zijn, is de politie verplicht het legitimatiebewijs te tonen.
Belangrijk wat je nu zegt, hè? Heel dus, belangrijk.
En vraag dat ook. Want op die manier weet je precies om welk agent het gaat.
Okay.
En hij of zij is verplicht jou dusdanig te tonen dat je de naam kan aflezen.
Oké. Okay.
Want ja.
Een hele korte vraag. We hebben nog maar, dacht ik, anderhalve minuut. Een arrestatieteam. Die valt jou aan. Ja, die komt je arresteren.
Ja.
Gelden dit soort regels ook? Dat je mag filmen en dat je mag vragen om legitimatiebewijs?
Nou ja, je moet het zo zien. Op het moment dat het arrestatieteam iemand komt aanhouden, dan ligt hij gelijk op de grond. Dan wordt hij geboeid, wordt hij geblinddoekt. Ja. Dus diegene zal nooit een telefoon in de hand kunnen hebben. Want die persoon zal niets in zijn of haar hand hebben. Dat kan ik je vertellen. Dus die persoon zal niets kunnen doen. Kijk, gebeurt dat op straat, mag je alles filmen nogmaals. Alles en iedereen op de openbare weg mag jij filmen.
Oké.
Dus ook het arrestatieteam.
Oké.
Alleen, nogmaals, sta je op 2 meter afstand van die arrestatieteam, gaan ze tegen je zeggen, move, wegwezen, naar achter. Doe dat. Ga op 10 meter staan, want je kan nog steeds op 10 meter, 15 meter goed filmen. Op dat moment mag en kan jij blijven filmen.
Dennis, ik ga je bedanken. Want de tijd zit erop. Wil jij de luisteraars beloven dat je nog een keer langskomt? Want we hebben nog niet alle vragen kunnen stellen.
Heel graag. Sowieso. Ja.
Maar dat moet jij beloven. Luisteraars, ik beloof u. Maar dan neem ik het op, hè?
Ja. Nog iets, hè, kort. Hè. Ik ben officieel weg bij de politie wegens medische gronden. Vanwege medische bereidsaars hebben geadviseerd. De korpsleiding. Vanwege weerstand adviseerde zij om in feite uit de operationele dienst te gaan. Dus
okay.
Dat is de reden dat ik officieel geen operationeel agent ben.
Ja, maar het lijkt me geen goede, leuke werksfeer voor mensen met een kleur in het korps, als ik jou zo hoor.
Nee.
En desalniettemin zijn er toch een paar bradas en sisa's die in het korps zitten.
Ja.
En men pretendeert van we staan ook open voor mensen met een andere kleur. Maar de realiteit intern is
anders.
Dennis Grantangi. Ik ga je succes wensen en we zien je de volgende keer weer terug.
Zeer zeker.
Ja? Oké.
You sabi that no there? Je arki Radio de Leon.
Open your ways by chance, no.
Ik hoop niet dat ze begint te lachen zo meteen. Mevrouw Biekman, bent u daar?
Ja.
Adekba. Adekba. Ja. Zondag 18 februari 2024 vindt in Vereniging Ons Suriname aan de Zeeburgerdijk nummer 19 tot 21 de algemene ledenvergadering plaats voor de verkiezing van een nieuw bestuur van Bijeen Amsterdam van 1 uur tot 6 uur. Alle leden van Bijeen Amsterdam worden opgeroepen om te komen meedenken, meestemmen en meebeslissen. Je bent lid? Oké, dan zien we je daar. Zondag
18 februari. Locatie Vereniging Ons Suriname aan de Zeeburgerdijk, nummer 19 tot 21.
Sweetie, maar bari moestapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken, in het bijzonder DJ X-Don en al die mensen die hebben meegewerkt en ook de pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.
Ik groet u. Dit was vandaag weer een prachtig programma. De uitzending die aan het groeien is. Radio De Leon op en top. En DJ X-Tone is going home.
Suatite, mazozi wona ma FC makuru mamwe takaura ya kushika pachopeki apa anzi watochona kani Oscar warona diwe wakaona bongo bafini kuti aite ready for them bongo ready for them show ready for them bongo ready for them show don't massive are you ready yeah hola don't massive are you ready yeah fuck
Station in Amsterdam.